Enkele mededelingen, gemeente. Vandaag is de tweede collecte bestemd voor het bouwfonds. En aanstaande zaterdag zal er, zo de Heere wil, verkoping zijn in de oude kerk van 9:30 tot 14:30 smiddags. En bij alles wat u over die verkoping weet nog een aanvulling. Dat is deze: de oudste groep van de zondagsschool zal dan met een tafel staan waarvan de opbrengst is voor de kerk. Bouw in Herman Novce in Roemenië, Slowakije. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen zingen uit Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dat is het tiende vers van Psalm 68, wat we samen zingen. Wij lezen uit het woord van de Heer en de schriftlezing komt tot ons uit Lucas 17, vers 1 tot en met 19. En in aansluiting aan de lezing van het woord van God zingen we uit Psalm 107, het 11e vers. Laat zulke eer bewijzen aan 's Heere gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Het lofoffer wordt om strijd hem juichend opgedragen, terwijl zij wijd en zijd van al zijn werk gewagen. Dat is het 11e vers van Psalm 107 na de schriftlezing uit Lucas 17, de versen 1 tot en met 19. En hij, dat is de Heere Jezus, zeide tot de discipelen: het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen, doch wee hem door welke zij komen. Het zou hem nuttiger zijn dat een molensteel om zijn hals gedaan ware en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleine zou ergeren. Wacht u zelf. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. En indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij 7 maal daags tegen u zondigt, en 7 maal daags tot u wederkeert, zeggende: het is mij leed, zo zult gij het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot de Heere: vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide: zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbezieboom zeggen: word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende of de beesten hoedende die tot hem, als hij van de akker inkomt, terstond zal zeggen: kom bij en zit aan? Maar zal hij niet tot hem zeggen: bereid dat ik de avond zal eten, en omgort u en dien mij totdat ik zal gegeten en gedronken hebben, en eet en drink gij daarna? Dankt hij ook die dienstknecht omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was? Ik meen neen. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En ze verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: gaat heen, vertoont u zelf aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En deze was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Willen we samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en bijzonder over de bediening van zijn woord. Op deze dankdag zijn wij samen gekomen, Heere. Samen in uw huis. Daar is al een reden toe. Want uw woord roept ons op zoveel plaatsen om u de dank en de eer en de lof te brengen. En ook om dat gezamenlijk te doen in het huis van u. En nu weet u hoe dat is bij ons, op deze dag halverwege de week, waarbij we ons werk hebben onderbroken om samen te komen in de kerk. U weet of ons hart klein geworden is en of de dankbaarheid voor uw zegeningen daar leeft. Uit onszelf is die dank er niet. We kunnen zo opgeslokt worden met alles wat onze aandacht vraagt in deze tijd, die steeds sneller dreigt voor te gaan. We kunnen ook zo vastzitten aan het aardse en zo weinig oog hebben voor u, zeker als we u niet kennen en vreemdeling zijn van uw genade. En daarom komen we tot u allereerst om te belijden dat er bij ons zo verschrikkelijk veel dankeloosheid is. En we vragen juist als dat ons heel persoonlijk raakt vanmiddag, of u ons daarvan wilt bevrijden en daarvan wilt reinigen. Maak ons hart klein onder de zegeningen die wij ontvingen. En leer ons wat het betekent door uw woord en door uw geest om dankbaar te zijn. We bidden u, Heere, laat daartoe ook het woord van de prediking van vanmiddag gebruikt mogen worden. Het is een woord waar vermaning in ligt. Geef dat we die vermaningen ter harte nemen. En laten ze niet langs ons afglijden, maar indringen in ons hart, opdat ons hart onder de prediking van uw woord voor het eerst of opnieuw gebroken wordt. En wij gaan luisteren, niet slechts met onze oren, maar met heel ons hart naar wat u te zeggen hebt. En als dan zeker deze middag het woord heel breed zal zijn, zal gaan over allerlei dingen van het leven, geef dat we alles wat u ons schonk, of juist datgene wat u ons in het afgelopen seizoen onthield, dat we dat bezien mogen in het licht van uw woord. Maar geef ook dat we niet bij het vele wat u in ons dagelijkse leven en op de zondagen gaf blijven staan, maar dat we ook de geestelijke lessen die in dit gedeelte liggen opgesloten ter harte mogen nemen. O, wil daartoe werken met kracht, de overredingskracht en de overtuigingskracht van uw Heilige Geest, die zondaren overtuigt, maar die ook het heil van de Heere Jezus Christus uit hem neemt en het aan mensen laat verkondigen. We zeggen uw naam dank dat we hier zijn mogen, de zoveelste kerkdienst in ons leven. Misschien zijn we nog jong, maar ook dan zal het al een heel aantal kerkdiensten zijn dat we hier mogen zijn. En als we al wat ouder zijn, dan loopt het in de honderden, de duizenden kerkdiensten. Heere, geef dat we vanmiddag er klein onder worden, dat u zoveel bemoeienis aan ons ten koste legt. En dat u elke zondag en elke bijzondere dienst een woord liet klinken wat tot onze eeuwige vrede wil dienen. O, dat we er klein onder worden. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u ons deze achterliggende maanden droeg en spaarde. Al zijn er wellicht onder ons die moeite hebben met hun gezondheid of perioden van ziekte hadden, tot op deze dag, deze dankdag, droeg u ons. En velen van ons gaf u iedere dag en iedere seconde van ons leven gezondheid. Ons hart klopte. Ons lichaam kon zich bewegen. Ons denken, het functioneerde. Alles uit u, in wie wij ons bewegen en in wie wij leven. Heere, geef dat dat ons tot dankbaarheid mag stemmen. Uw naam danken we dat u voedsel gaf. En dat het overvloedig was. We hebben het in dat opzicht zo goed. Ondanks zorgen die er misschien voor sommigen waren. U geeft het. Leer ons er klein onder worden. We zeggen uw naam dank dat u in gezinnen zegen gaf. Misschien bijzondere zegen door gezinsuitbreiding. Door een mijlpaal in het huwelijksleven of in het gezinsleven. Misschien ook bijzondere zegen omdat moeite en zorgen weg ebden. Uw naam zij daarvoor geprezen en geloofd. Ook in het werk gaf u zegen. We mochten ons werk doen. Geef dat we het niet als iets vanzelfsprekends achten of denken dat wij door onze wijsheid of door onze energie of de kracht van ons hoofd en van onze handen ons werk zomaar konden doen. Maar laten we het mogen zien. Het was Israëls God die ook in het gewone leven krachten geeft. Heren, een tijd van oogst brak weer aan. En ondanks de zorgen van het natte weer een aantal weken geleden gaf u goede oogsttijd. En al is er binnen de agrarische sector, de landbouw, de veeteelt, heel wat zorg. We zijn er de afgelopen maanden indringend aan herinnerd. Toch willen we uw naam dankzeggen. Dat dwars door dat alles heen u overvloed, uw oogst gaf. U was de God die trouw hield aan het verbond met Noach, waarvan de regenboog teken was en is en blijft. U gaf nieuw leven onder het vee. U gaf leven op het land. U gaf de oogst. En ook in andere sectoren van werk, bedrijven, kantoren, of waar we ook mogen werken, op scholen, in ziekenhuizen. U gaf zegen. U gaf kracht. Uw naam erkennen wij. Heere, u schonk boven alles iedere dag weer uw heilig woord. U neemt de kandelaar van uw getuigenis onder ons niet weg. Ook al maken we het er niet naar. Want onze zonden zijn vele. O geef dat we het zien mogen. Geloofd zij uw naam. Voor de grote gave van het onderwijs van uw woord. Maar nu weet u ook, heren, dat wij vanmiddag hier zijn als mensen die niet alleen veel zegeningen ontvangen hebben, maar het kan ook zo zijn dat bijzonder bij sommigen er diepe sporen van verdriet en moeite in hun leven zijn. En dat er misschien, ook al leek het van buiten anders, een zekere schuchterheid was, aarzeling was in onze tred naar de kerk. Want het is moeilijk op deze dankdag. Rouw en verdriet kwam juist dit jaar. Of de berichten rondom de behandelingen van een ernstige ziekte zijn juist de achterliggende dagen niet zo gunstig. Of we voelen dat onze krachten minder worden bij het ouder worden. En dat geeft vele vragen. Of in het gezin ging het allemaal niet goed. Of een van onze kinderen brak met uw woorden, met uw dienst. Heere, wil u in alle moeite en verdriet en leed geven, dat wij het voor u mogen neerleggen. En dat, zoals we het vanuit uw woord hopen te zien, mogen ontdekken dat u alles ziet. De zegeningen die u geeft, maar ook de nood en het verdriet. Opdat wij het in uw hand zouden geven. Leer ons dat, Heere. En geef dat we te midden van de vragen en de pijn toch mogen zien dat u ondanks dat alles toch nog zoveel geeft. En dat we te midden van de moeite toch mogen zeggen, o geef die genade, u blijft de getrouwe. Dat bidden we ook zeker, heren, met het oog op allerlei zorgen die er kunnen zijn rondom het werk en rondom bedrijven en rondom de landbouw en vooral de veeteelt. U weet wat er aan ernstige moeite geweest is. De MKZ-crisis ligt nog vers in het geheugen. Maar ook in andere sectoren van de land- en de akkerbouw en de tuinbouw, er is zoveel. Al die regelingen, al die insnoerende dingen, of juist ook dat alles zo tegen zat, dat we in andere takken van het bedrijf of als jonge man, jonge vrouw in de opleiding die wij volgden, tegenslagen te incasseren kregen. Heere, bewaar ons voor opstand en voor moedeloosheid en leer ons op deze dankdag ootmoedig te zijn. En dwars door alles heen, biddend en dankend het bij u te zoeken. Boven dit alles smeken we van u. Wees u met ons en met onze kinderen. Ook met de allerkleinste, die niet hier zijn, maar thuis zijn. Ook met de oudsten van de gemeente, die wellicht meeluisteren voor de kerktelefoon. En wil u in alle levensomstandigheden ons stilzetten bij dit ontzaglijke. Dat u, die de God bent van zegen, van regen, van droogte, van vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid, die alles in uw hand hebt, alle dingen in ons leven bestuurt en in geduld en in langmoedigheid aan ons denkt opdat wij ons zouden bekeren. Laat de weldaden en de zegeningen van u vooral ook dat mogen doen. En wil u zo ook vanuit uw woord ons vanmiddag onderwijzen. Geef ons te spreken. Bijbels. Eenvoudig. Geestelijk. En laat de kracht van uw geest erin meekomen, heren. O, dat we het ervaren mogen dat het niet onze woorden zijn. Maar dat het uw woord is, levend, krachtig, tweesnijdend. En wil u ons zegenen, onderwijzend, vertroostend, ontdekkend, vermanend, opbouwend, opbeurend. Heere, u weet wat we nodig hebben. We smeken het niet omdat wij het waard zijn, maar alleen in en om de genade van de Heere Jezus Christus. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. En wij zingen uit Psalm 51, daarvan het vierde en het achtste vers. Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. En het achtste vers. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestadig vermelden. 4 en 8 van Psalm 51. tekst voor de prediking op deze dankdagmiddag, gemeente, is uit het woord wat u gelezen is, Lucas 17. De laatste drie versen van de schriftlezing, dat zijn dus de versen 17 tot en met 19. Lucas 17, de versen 17 tot en met 19. We lezen daar het woord van de Heere en de tekst voor de prediking. En Jezus antwoordende zeide: zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. En na de prediking zingen we uit het eerste vers van Psalm 103. Loof, loof de Heere mijn ziel, met alle krachten verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. 103, het eerste vers na het amen. Geliefde gemeente, bent u niet wat vergeten? Vergeten, zegt u. Ik heb mijn kerkgeld bij me. Zelf wat extra's voor de dankdag. Ik heb mijn kerkboek bij me. Ik heb mijn zondagse kleren aan. Of in elk geval nette kleren aan. Wat zou ik moeten vergeten? En toch vraag ik het nog maar een keer. Bent u niet wat vergeten? Want u zou vanmiddag de dankbaarheid vergeten kunnen zijn. En dat is erg. In een dankdienst samenkomen op de dankdag. En dat waarvoor je komt, dankbaarheid, vergeten. Ja, want het is helemaal niet vanzelfsprekend dat u en ik vanmiddag dankbaar zijn. En de juiste dankdaggestalte, als ik dat wat oudere woord mag gebruiken, hebben. Het kan zijn dat we zo vastzitten en vol zitten met alle dingen die ons iedere dag, ook iedere woensdag, bezighouden. Het kan zijn dat er zoveel vragen in ons hart leven. Het kan zijn dat we zo ver van de Heere God leven, dat er geen sprankeltje dankbaarheid in ons hart is. En de tekst van vanmiddag laat ons zien hoe erg dat is. Want hier vraagt de Heere Jezus ten diepste: bent u niet wat vergeten? Waar zijn de 9? Wel gezegend. Buitengewoon gezegend zelfs. Maar niet dankbaar. Dat is de vraag naar de dankbaarheid die toen van zijn lippen klonk en door de eeuwen heen klinkt tot ons deze middag. Tot u en jullie jongelui en mij. Het thema van de preek is de vraag naar de dankbaarheid. En we letten op 3 dingen die we zo in de geschiedenis, zoals die hier in Lucas 17 staat, kunnen terugvinden. Allereerst zien we hoe de dankstof werd bereid. De Heere Jezus doet een groot wonder, 10 melaatse genezen. Vervolgens hoe de dankstond wordt versmaad. 9 van de 10 brengen de Heere geen dank. En tenslotte hoe het danklied wordt aangeheven. Want die ene verheerlijkt God. En hij hoort het van de lippen van de zaligmaker: uw geloof heeft u behouden. De vraag naar de dankbaarheid. Hoe de dankstof werd bereid. Hoe de dankstond werd versmaad. En hoe het danklied wordt aangeheven. Waar zijn de 9? Dat was de vraag van de Heere Jezus aan het slot van deze geschiedenis en aan het begin van deze tekst. En de Heere Jezus, gemeente, heeft alle reden om die vraag te stellen, want de geschiedenis laat ons zien dat hij een ontzaggelijk wonder heeft gedaan. En om dat goed te vatten is het nodig dat we eerst iets zeggen over die melaatsheid. Want de Heer Jezus ontmoet op weg van het noorden van Galilea naar het zuiden. Jeruzalem, daar is hij waarschijnlijk naartoe op weg. Als hij door het gebied, het grensgebied van Galilea en Samaria trekt, ontmoet hij een aantal melaatsen. Nou bestaat over de ziekte van de melaatsheid in de Bijbel nogal wat misverstand. Vaak denken mensen dat dat hetzelfde is wat in onze tijd lepra heet. Dat is een verschrikkelijke ziekte. Daar doen we niets van af. Waarbij stukken van de ledematen, vingers, tenen, hele voeten of handen afsterven. Maar lepra is niet wat melaatsheid in de Bijbel is. Melaatsheid in de Bijbel, u vindt de beschrijving in Leviticus, halverwege het boek, hoofdstuk 13. En dan blijkt dat het veel meer een huidziekte is. Een huidziekte met zweren, waarbij een witte uitslag, een witte gloed, een wit waas over je huid kwam. Een ziekte die ook anders dan lepra verschrikkelijk besmettelijk is. Waardoor iemand die met melaatsheid in aanraking kwam, onmiddellijk buiten de samenleving gestoten moest worden. En ergens buiten de stad of buiten het dorp samen met andere melaatsen in een melaatsen dorp mocht leven. Weg dus uit je familie. Weg bij je vrouw of bij je man vandaan. Weg bij alles wat je lief en dierbaar is. En het ergste was, weg bij God vandaan. Want de melaatse mocht niet meer in de tempel of in de tabernakel komen. Die was dus naar Joodse begrippen uitgestoten van de gemeenschap met mensen, van het gewone intermenselijke verkeer, maar ook uitgestoten van de gemeenschap met God. En mede daarom droeg een melaatse witte kleren. Wie iets weet van de gewoonte van het Oude Oosten, denkt daarbij meteen aan het feit dat witte kleren in het Oude Oosten het rouwkleed zijn. Ze waren dus in rouw. Soms wordt ook getekend in de schrift dat ze as op hun hoofd hadden. Ook al een teken van rouw. En als ze mensen tegenkwamen, dan maakten ze geluid en ze riepen, onrein, onrein. En dat onrein, dat klonk als een dodenklacht. We zijn levende doden. Ze treurden met hun rouwkleding en met dat woord onrein als het ware over zichzelf. Levende doden, dat was een melaatse. Verschrikkelijk. En tegelijkertijd zien we dan ook in deze geschiedenis en in alle andere teksten waar de melaatsheid ter sprake komt, dat die melaatsheid eigenlijk menselijk gesproken niet te genezen was. Dat vind je ook terug in het spraakgebruik van de Bijbel. Melaatsheid werd in de taal van de Bijbel al kortweg de plaag genoemd. Dat wil zeggen de plaag, de ziekte bij uitstek. Ongeneeslijk, het allerergste wat je kon overkomen. En later in de tijd dat Joodse geleerden, schriftgeleerden de Bijbel uitgingen pluizen vanaf de dagen van Ezra, kwam er al heel spoedig een spreekwoord onder de Joodse rabbijnen dat luidt als volgt: het is net zo moeilijk om een melaatse te genezen dan om een dode op te wekken uit zijn doodslaap. Met andere woorden, genezen van een melaatsheid was hetzelfde als het ware als de opwekking uit de dood. En de genezing van de melaatsheid, dat gold in heel het Oude Testament al en ook in het Nieuwe als een bijzondere godswonder. Nou, zulke mensen ontmoeten Heere Jezus. En ze komen daar in de verte op de scharen af die de Heer Jezus vermoedelijk volgt. In elk geval zijn discipelen zijn bij hem. En ze blijven, zegt het hoofdstuk wat we gelezen hebben, op een afstand staan. Dat moest volgens de wet. Ze mochten niet dichterbij komen dan een bepaald aantal meters. Want het gevaar van de besmetting, ziet u. En kennelijk hebben ze door allerlei geruchten gehoord van die rabbi. De meester uit Nazareth, die hier aankomt. En die al eens eerder zieken heeft genezen en daaronder een melaatse. Lucas 5. Ik wil wordt gereinigd. En ergens trilt de hoop door hun hart en ook door hun stem als ze roepen. Jezus, meester, ontferm u over ons. Moet u even, we doen dat in het voorbijgaan, letten op de manier waarop ze spreken. Hoeveel op dit moment al in hun geest en in hun hart is doorgedrongen van de kennis van de Heere Jezus Christus. Ach, laten we daar maar niet te veel over filosoferen. Hun kennis is vermoedelijk op dit moment nog maar heel beperkt. Maar in elk geval, proeft u dit in hun woorden. Diepe ootmoed. Ze zeggen niet, genees ons. Ze hebben geen rechten. Maar ze pleiten, ze smeken. Erbarm u over ons. Denk aan ons in onverdiende gunst. Gemeente, dat is toch een wezenstrek. Van elke roep om ontferming. Van elk gebed, ook in deze 21ste eeuw. Dat ootmoedige. Dat besef van kleinheid, van rechteloosheid. Erbarm u over ons. En wat doet de Heere Jezus dan? Wel, we zouden misschien verwachten, als we de geschiedenis al niet gelezen hadden en kennen. Misschien maakt de Heere Jezus Christus van wat aarde slijk en smeert hij het op de zieke plekken. Of misschien spreekt de Heere Jezus dan wel een machtswoord, zoals eerder bij de genezing van een melaatse. Ik wil, word gereinigd. Maar niets van dat alles gebeurt. U leest in het gedeelte wat hier voor ons ligt, dat als ze daar staan te roepen, Jezus, meester, ontferm u over ons, dat de Heere Jezus hen aanziet. En dat moet u even vasthouden, daar kom ik straks nog op terug. En dat hij tot hen zei, ga heen en vertoon uzelf aan de priesters. Maar dat kan toch niet? Want weet u, in die wet van Mozes, daar staat, inderdaad Leviticus 14, dat als een melaatse denkt dat hij genezen is, en die witte, wazige gloed over zijn huid weg is, en de zweren zijn opgedroogd en zijn huid weer gezond geworden is, gesteld dat dat gebeurt, dan mag hij zomaar niet weer terug in de volle samenleving. Nee, dan moet hij eerst naar de priester gaan. En die priester heeft tot taak om echt de huid van de handen, van de armen en van de benen, heel die huid te controleren. En dan moet die priester, als hij bij eerste controle zegt van, nu is het werkelijk, heeft het er alle schijn van dat die ziekte weg is, dan moet hij hem eerst nog 7 dagen apart opsluiten in een tent. In quarantaine zeggen we dan vandaag. En na 7 dagen moet die priester nog eens een keer controleren of de ziekte wel weg is. En als er dan echt geen enkel teken meer over is, ja, dan een offer gebracht en mag hij weer naar huis. Dus wat is vertonen aan de priester? Dat betekent, ik denk dat ik weer genezen ben. En er staat niets van dat die mannen genezen waren. De Heer Jezus heeft geen machtswoord gesproken. Hij stuurt ze naar de priester. Zo melaats als ze zijn. Met al die witte plekken nog op hun lichaam. En met al die zweren nog op de knokkels van hun handen. Ja, maar als je zo bij de priester komt. Dan kun je gestenigd worden. Want dat was niet geoorloofd. Stel je voor dat melaatse in de volle uitbraak van de melaatsheid nog bij de priesters kwamen. Ze zouden de priesters en het heiligdom kunnen besmetten. En toch zegt de Heere Jezus, ga heen, vertoon uzelf aan de priester. Daar zit achter, gemeente. Dat de Heere Jezus van hem vraagt, vertrouw op mijn woord. En ook al zien ze nog niks van de genezing, gaan ze allemaal op het woord van de Heere Jezus, op het machtswoord van de Heere Jezus, in de richting van de tempel, in de richting van de priester. Zo gaan ze. En we zien ze gaan in gedachten, alle 10. De Heer Jezus kijkt ze na en de discipelen kijken ze na. Misschien ligt de vraag wel op in het oog van Petrus of in het oog van Andreas. Heren, hoe moet dat? Zo melaats, zo met de vuiligheid van die ziekte nog op hun lichaam. En terwijl ze gaan, op het woord van de Heere, in de richting van de priester gaan, zie je het gebeuren. De eerste, de voorste, melaatse, de man die half achter hem loopt, kijkt hem eens aan en hij ziet de zweren uit zijn gezicht wegtrekken. En de vierde melaatse zegt het tot de man die naast hem loopt, zeg, zie ik dat nou goed? Je handen worden weer roze. Je huid komt terug. Wat een wonder, gemeente. Alle 10 genezen. En daar zijn we midden in de eerste gedachte die bij de tekst opkomt. Wonder van de Heere. Genezen. Alle 10. Rijk gezegend. Als uit de dood weer in het leven gebracht. Uit de onreinheid van de melaatsheid verlost. Weer terug in de samenleving. Weer terug om God te kunnen dienen. Wat een wonder. Zo doet God vele wonderen. U zegt misschien, ja, maar zo'n wonder als hier gebeurt, dat gebeurde toch alleen maar in de tijd van de Bijbel? Want als ik om me heen kijk, je hoort zoveel van ernstige ziekten, misschien juist in uw vriendenkring en in uw familiekring. Misschien u hebt u er zelf heel direct mee te maken. En dominee, dan wordt er gebeden, en ook ernstig gebeden. Maar het gaat meestal zo heel anders dan hier. Geen genezing. De ziekte verergert. Sterven. Inderdaad, dat is een stuk werkelijkheid wat we ook in het licht van de schrift van vandaag moeten zien. Maar toch doet de Heere geen wonderen dan? Soms toch ook dat mensen genezen? Misschien wel in uw leven, meer dan eens op het gebed, genezing van verschillende soorten van ziekte. En niet alleen dat, gemeente. Maar er zijn zoveel wonderen van de Heere, misschien klein, misschien veel minder opzienbarend dan wat hier in het evangeliegedeelte gebeurt. Maar zullen we de kleine wonderen van de Heere, die als we ze geestelijk gaan zien helemaal niet zo klein zijn, in ons leven niet gaan verachten? Want een van de dingen die in onze tijd en in onze samenleving heel sterk leeft, en die ook binnen de kerk zijn invloed doet gelden in het leven en de levensbeschouwing van jonge mensen en van oudere mensen, is dit: dat we in onze tijd zo weinig meer zien van de wonderen van God in het kleine. Dat heeft met allerlei dingen te maken. Het heeft te maken met het feit dat de mens van de 20ste en de 21ste eeuw heel veel dingen lijkt te kunnen beheersen. De techniek heeft triomfen gevierd. We zijn in wezen, althans dat denken we, minder afhankelijk geworden van de zegen van de regen en de zegen van de zonneschijn. Maar de eigenlijke oorzaak ligt nog dieper, dat massaal, zeker het westen van Europa. Ja, dan is alles wat je ontvangt, dat is eigen prestatie of dat spreekt vanzelf. En dat verschrikkelijke vanzelfsprekendheidsgeloof, wat vandaag het hele Nederlandse poldermodel doortrekt. Alles wat we krijgen. We hebben er recht op. Zelf voor gezwoegd. Zelf mee gespeculeerd. Het hoort bij ons. Stukje van ons. En we doen ermee wat we zelf denken. Dat soort platte zelfsprekendheid, vanzelfsprekendheidsdenken, heeft heel veel mensen in zijn greep. En soms ook onder ons heeft het veel invloed. Want laten we maar niet vergeten dat wanneer wij onbekeerd leven en daar ook nog onverschillig bij zijn, makkelijk onbekeerd door kunnen leven, dan kom je ook heel gauw in de greep van het vanzelfsprekendheidsdenken. Dan zie je de wonderen van God niet meer in het feit dat je iedere dag wakker mocht worden dit afgelopen jaar. Heere, uw trouw is ook deze morgen groot. Dan zie je de wonderen van God niet meer in het feit dat je gezondheid en kracht ontving. Dat jij, mijn jongen of meisje, prachtige opleiding kon volgen. En met mooie cijfers slaagde misschien in mei of in juni. Dan zie je de wonderen van God niet meer in het feit dat het met uw bedrijf, ondanks de economische teruggang van de laatste maanden, laatste half jaar, toch nog zo goed gaat. En dat de oogst toch nog zo meeviel. En dat dwars door alle zorgen u eigenlijk moet zeggen, en het ook vanmorgen vroeg aan tafel nog zei bij het ontbijt: wat hebben we het dit jaar weer goed gehad. Wonderen van God. Een van de dingen die we op de dankdag zeker tegen elkaar mogen zeggen vanuit het geopende woord is dit, gemeente. Dat op dankdag met name mogen bidden: o Heere, open mijn ogen dat ik de wonderen die u geeft in mijn leven mag zien. En de zegeningen ook mag ontvangen als zegeningen van u. Want de dankstof was er in ons leven. En als ik zo wat dingen genoemd heb, u kunt u voor uzelf wel uitbreiden. Zo stilletjes tussen de diensten daarover mediteren. Dan is er natuurlijk nog meer dankstof. Misschien nog veel duidelijker dankstof. Nadrukkelijker in het licht van wat de Bijbel zegt. Misschien was dit jaar voor u een heel bijzonder jaar. Een jaar waarin u na veel zorgen weer gezond mocht worden. Nieuwe krachten kreeg. Of een jaar waarin u een jubileum mocht vieren en terug mocht kijken over de weg die de Heere met u of met u samen of met uw gezin en familie ging. Heel nadrukkelijke mijlpalen van wondertekenen van Gods goedheid. Wat een dankstof. En nog een stap verder. Wellicht denkt u in deze momenten aan die dag of aan die periode in uw leven dat de Heere voor het eerst of opnieuw met het licht van zijn genade in de duisternis van uw hart doorbrak. Misschien voor het eerst iets gezien van de ruimte die er was in het afgelopen jaar. In het dierbare bloed van de Heere Jezus. Misschien een onvergetelijke zondag meegemaakt toen het woord van God de raadsels van het hart oploste. En u als het ware overal bovenuit getild werd geestelijk. En iets mocht ontdekken van wie God is in Christus Jezus voor een volstrekt verloren zondaar. Misschien een avondmaalsviering waarbij u innerlijk gesterkt werd. Wat een dankstof. Laat het duidelijk zijn. Zo zoals de Heere dat grote wonder onverdiend en genadig deed aan die 10 melaatsen. Zo heeft de Heere ook in ons leven. In het kleine bij ons allen. En misschien ook wel in heel grote dingen wonderen gedaan. Ja, zegt u, maar wacht u eens even, dominee. Het is niet allemaal zegen. En ik hoor de tegenstemmen klinken. In uw hart misschien. In mijn eigen hart. Wat is dankdag vieren nou als je net in dit achterliggende jaar heel veel tegenslag gehad hebt, werkeloos bent geworden? Of als je lieve vrouw van je weggenomen werd en je stond bij een geopend graf? Of andersoortige kruisen en raadsels kwamen op uw levenspad? Ja, dan kan zo'n eerste dankdag na die donkere periode en na die grote vragen en problemen in uw leven een moeilijke dankdag zijn. Een dankdag waarop je soms liever thuis blijft. Dat niet uit onverschilligheid, maar uit moedeloosheid. En omdat je zoveel dingen in je hart en in je leven ziet die haaks staan op waar het bij dankdag om gaat. Gemeente, bij al die vragen, waar misschien nog geestelijke vragen bij komen. Voor u die na een periode van licht op het ogenblik erg in donker zit en in geestelijke banden ingesnoerd zit als het ware. Ik wil er niet makkelijk over doen en zeker niet goedkoop over spreken. Maar ik zou toch twee dingen willen zeggen. Kijk nog eens even naar de geschiedenis. Waarvan de tekst als het ware het eindpunt en het hoogtepunt vormt. Dan ziet u dat die mensen daar in hun nood getekend worden. En wat ziet u dan? Ze staan op een afstand. U ziet ze staan op een afstand. En ze roepen: Jezus, meester, ontferm u over ons. En dan lees ik, en laat ik dat nu maar een keer met grote nadruk lezen. En als hij hen zag. Dat zijn woorden die u echt vanuit de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus moet lezen. Dat is niet zomaar een zien. Zoals je elkaar kan zien terwijl je langs elkaar heen loopt. Ja, dat is ook zien. Maar dat kan heel oppervlakkig zijn. Je bent het zo weer vergeten dat je die ander zag. Maar als er van de Heere Jezus staat, als hij hen zag, dan ziet hij hen in hun nood, in hun melaatsheid, in hun armoe, in de duizend kronkelende vragen die in hun hart leven. En dan worden we hier eraan herinnerd dat de Heere Jezus, de eeuwige Zoon van God, degene is die ons leven kent en ons hart kent. Die ook op deze dankdag alle moeite, moeite in het bedrijf, moeite in het persoonlijke leven, moeite met betrekking tot de gezondheid of moeite in dagen van rouw. En noemt u het verder maar op. Al die moeite ziet. Als Jezus hen zag. En dan mag u op deze dankdag, midden in de vragen van uw hart, terwijl dankbaarheid zo moeilijk is van u uit onmogelijk, allereerst deze dankdag tot een biddag maken. En bidden: Heere Jezus, u die alle dingen ziet, eeuwige God, u die het verborgene kent van mijn hart, zie mij aan, ontferm u over mij. Zult u het op de dankdag in de vragen van uw hart niet alleen verder proberen. Want u komt steeds dieper in het moeras, maar zoek het bij hem van wie het staat, hij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in zijn hand zouden geven. En dan weet hij ook hoe moeilijk dat is, dat laatste. Dat in zijn hand geven, dat ziet hij ook. En dan wil hij juist uit genade op het gebed, zondige, weerbarstige, arme, zo verslagen mensen leren om alles in de handen van de Heere te leggen. Dat is het eerste wat ik zeg. En het tweede is, en niet minder belangrijk, als de Heere in uw leven die moeite en die zorgen en die pijn ziet, zegt hij vanmiddag ook: en kijk nou eens even wat breder. En kijk nou eens even wat hoger. Is er bij al datgene wat moeilijk ligt in uw leven en wat als het ware uw hart helemaal beheerst, is daar ook niet nog wat anders? Zijn er dan helemaal geen zegeningen? Is er dan helemaal geen licht? Ik denk aan een oude christen die heel veel met moeite en zorgen te maken had. Maar juist bij het ouder worden, aftakeling van zijn lichaam, aftakeling van zijn geest. Als dan zijn kinderen kwamen en zeiden: vader, opa, valt zeker niet mee als je zo moeilijk loopt. En als je zoveel vergeet. Och kinderen, zei hij dan, ik houd nog zoveel over. De zon gaat iedere dag op. En ik mag het woord van God nog horen. En ook al is het niet altijd makkelijk en al ben ik altijd niet hetzelfde, de Heere is iedere dag de getrouwe. Dat is een zegen. Als je juist midden in de moeite en in de zorgen boven alles uitgetild mag worden, koud nog zoveel over. Want in het leven van ieder geeft God zegen, de dankstof bereidt. En we haasten ons om dan te zien wat ermee gebeurt. En daar gebeuren natuurlijk twee dingen mee. Allereerst, die dankstond wordt versmaad. Want als dan die 10 genezen zijn, dan kijken ze elkaar aan. Ze zien dat de kwaal, dat de ziekte van hun leden, van hun lichaam afgaat als het ware. Hun gezonde huid terugkeert. En de 9 lopen door. Aanvankelijk alle 10. Wat gaan ze doen? Ja, daar is in de uitleg nogal verschil van mening over. Sommigen zeggen ze gingen naar huis. Ja, want het werd in die tijd met de wet van Mozes niet zo nauw meer genomen. Ik geloof dat niet, gemeente. Ik denk dat ze heen gingen naar de priester om zichzelf te vertonen en zichzelf officieel volgens de wet gezond te laten verklaren. Ze gingen naar de priester. Maar ze vergaten 1 ding. En dat is degene die hen in de naam van de levende God genezing had gegeven. Om hem te danken. En daarom zegt de Heere Jezus het straks. Waar zijn de 9? Zijn er niet 10 genezen van deze verschrikkelijke ziekte? Ja, werpt u misschien tegen. Maar moest dat dan? De Heere Jezus had toch niet gezegd. En als je bij de priester geweest bent, kom dan terug en breng mij dan dank. En in de wet van Mozes was het zelfs niet eens voorgeschreven dat als een melaatse genezen zou worden, dat hij dan ook nog een dankoffer moest brengen. O ja, we kunnen makkelijk allerlei uitvluchten verzinnen, daar zijn we ontzettend goed in. Ook wij vandaag. Als het over God gaat en over zijn woord gaat en over zijn wet gaat, dan hebben we dat ook van geen vreemde, dat uitvlucht te verzinnen. En onszelf proberen goed te praten. Het begon al in het paradijs, Adam en Eva, uitvlucht te verzinnen. Hun eigen gedrag goed praten. De vrouw heeft het gedaan. De slang heeft het gedaan. Laten we die waarschuwing ter harte nemen, gemeente. Dat we zo makkelijk uitvluchten verzinnen. Soms hele vrome uitvluchten. Maar dan wel vroom met een hele kleine letter en geen hoofdletter. Dankbaarheid, dominee. Ja, als ik nou maar eens echt dankbaar kon zijn. Als ik maar eens echt dankbaar kon zijn. Maar dat heeft de mens zomaar niet. Gemeente, als dat echt beleefd wordt, zeg je het anders hoor. Maar we kunnen het ook zo goedkoop zeggen. Zo nameloos goedkoop in onze gezindte. En vrolijk verder leven in onze onbekeerlijkheid. En die onbekeerlijkheid toedekkend met vrome termen waar God van walgt. Want de Heere praat onze verontschuldigingen en onze vrome dekmantels die wij erop nahouden nooit goed, maar veroordeelt ze scherp in zijn woord. Want er zijn geen verontschuldigingen. Want hij die hier staat is Jezus Christus, de Meester, de Zoon van God. Hij heeft kracht gedaan, een godswonder gedaan. En in dat godswonder van de genezing van deze melaatse heeft hij laten zien wie hij is. In al zijn wonderen laat de Heere Jezus zien, ik ben de Zoon van God. Ik ben de behouder van zondaren. Ik ben Jezus Christus, Godzoon, Heer, Koning. Maar ze verachten het. De dankstond. Weet u wat hun wortelzonde was? En ook dat komt heel dichtbij hoor, bij uw leven en bij mijn leven. Dat ze genoeg hadden aan de zegen. Genoeg hadden aan het wonder. Maar de God, de Zoon van God die het wonder gedaan had, niet nodig had. En legt uw eigen leven daar nu maar eens naast. Hoeveel keren gebeurt het, ik hoop niet bij u en niet bij jou. Maar hoeveel keren gebeurt het dat iemand ernstig ziek wordt. Of hele kritieke dingen in zijn leven meemaakt. En je komt er als ouderling of als dominee. En die man of die vrouw, die jongen of dat meisje is daar heel ernstig bij. Heel ernstig, ook biddend mee bezig. Prachtig. Je hart wordt erdoor geraakt. Je voelt jezelf bij betrokken. Je draagt zo iemand ook mee, ook in de gebeden. En God geeft genezing. En na een poosje, alle ernst is weg. En alle beloften zijn vergeten. En het oude leven gaat weer gewoon door. Dankstof bereikt, maar de dankstond vergeten. Of nog wat dichter bij huis. Hoe is het als de Heere ons ook dit achterliggende jaar heel veel gegeven heeft? Misschien door zorgen heen toch altijd weer voor voedsel zorgde, oogst gaf. Dat het financieel beter ging. Dat je die lening af kon lossen. Noemt u maar op. Hebben we de Heere erkend toen het zo goed ging? Zijn zorg ootmoedig aanbeden. Zijn gave met een verbroken hart ontvangen. Heere, wat bent u goed. Zeg eens, hoeveel keer was het dankdag dit achterliggende jaar? Voor al die zegeningen die God gaf. Want een dankdag in het jaar is een hele goede instelling, begrijpt u me niet verkeerd. Maar die ene dankdag moet eigenlijk als het ware de samenvatting zijn van al die dankstolden en dankuren in uw leven en in jouw leven. Omdat de Heere je gezegend heeft. Hoeveel keer is dankdag geweest? Ook voor de kleine zegeningen. Heere, dat ik weer een gezond kindje uit uw hand ontving. Heere, dat ik vandaag weer mocht werken. Heere, dat u zoveel gaf en dat ik bij die transactie zoveel mocht verdienen. Dat is niet van mij. Dat is niet mijn knapheid, mijn zakelijk instinct. Maar dat is van u. Onverdiende zegen van u. En nog een stapje verder. Wat hebben we met de zegeningen in dit achterliggende jaar gedaan? Met die guldens waar nog altijd op staat, God zij met ons. Uitgegeven aan dingen die God onteren. Geld wat God je gaf. Uitgegeven. Om naar een vieze film in een bioscoop te gaan. Uitgegeven. om te gaan naar een disco waar je met een gedoopt voorhoofd niet kunt zijn. Gods geld. God zij met ons. Wat hij je gegeven heeft. En dan dankdag houden. Omdat je met de woorden van de catechismus Gods goede gave hebt verkwist. Dat stelen, zegt de catechismus. Stelen. Of dat je de goede gave van de God op die manier verkwist. Dat je naar school ging. Zal hij wel naar Gorinchem zijn of naar Utrecht? Ik weet niet precies, maar u weet het en jij weet het wel. En dat je van je moeder een mooi pakje brood had meegekregen. Gods gave, niet waar? Maar je slingert het ergens in de bosjes. Om naar die patattent op de hoek te gaan. Verkwisting van Gods gave. En als je dan hoort en leest dat er in doorsnee gezinnen in Nederland, en ik ben bang dat dat ook in onze gezinten niet helemaal onbekend is, zoveel goed eten en drinken in de vuilnisbakken ligt. Is dat geen versmaden van de dankstond? Waar zijn de negen gemeenten? De Heere Jezus vraagt dat aan jou en aan u en aan mij. En u voelt wel, zo komen deze woorden heel dichtbij. En moeten we niet meteen maar aan de kant van die ene Samaritaan gaan staan, maar ook die negen, zoals de Heere Jezus ze bestraft, naast ons leven zeggen. En dan hoop ik dat als u in uw leven, in jouw leven iets herkent van die negen, van het genoeg hebben aan de zegen en er zelf mee willen doen en zelf wel zullen bepalen hoe we dat zullen gebruiken en ook misbruiken. Dat we dan die scherpe woorden van de Heere Jezus Christus, die zo met als het ware verstikte stem door hem zijn gesproken. Waar zijn de negen? Laten wegen op ons hart. En dan is er alle reden dat de dankdag vandaag ook een dag van verootmoediging wordt. Heren, we leven in dit vrije Westen, zogenaamde vrije Westen. Want geestelijk zitten we in veel meer banden dan we beseffen. We leven met zoveel welvaart, maar we verkwisten zo vaak uw gaven. En dat terwijl de wereld bloedt uit duizend wonden. En er veraf en soms ook dichtbij zoveel mensen zijn die het meest nodige niet hebben. Wat moet de wereld denken? Het verarmde Afrika van het zogenaamde christelijke Westen. Dankdag. Waar zijn de negen? Dag van verootmoediging. Jazeker. Jazeker. En toch is dat scherpe woord van de Heere Jezus Christus tegelijkertijd ook een woord waarin door mag klinken en moet klinken. Dat er één is die terugkeert. Laten we nog even onderstrepen. Het is er maar één. Valt niet mee. 1/10%. Ergens las ik, de kleinst mogelijke minderheid keert terug. Maar wat lees je van die man, die Samaritaan, in de ogen van de anderen, de Joden, een soort tweede rangs burger. Een man die er eigenlijk niet bij hoorde. Een man die aan de rand van de Joodse samenleving nog niet eens getolereerd werd. Die ene man komt terug en hij verheerlijkt met luide stem God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij valt aan de voeten van de Heere Jezus. En dan wordt er in de oorspronkelijke taal een woord gebruikt. Wat betekent plat op de aarde vallen. Letterlijk vertaald betekent het de aarde kussen. En dat is in het oude Grieks altijd een aanduiding van diepe eerbied. Zo op de knieën vallen. Zo op de grond vallen. Dat doe je alleen in diepe eerbied voor een grote majesteit. Dus hij brengt niet alleen God de eer, maar ook Christus de eer. En dan gaat de Heere Jezus Christus, wanneer hij gezegd heeft, waar zijn de negen? En is er alleen maar deze vreemdeling die terugkeerde om God de eer te geven. Ons een heleboel onderwijs geven, gemeente. Want het eerste is dit. Let daarop. Is alleen deze ene teruggekeerd? Teruggekeerd? Wedergekeerd? Dat betekent, zegt u misschien, ja, hij is gewoon teruggekeerd, omgekeerd. Ja, dat betekent het natuurlijk in de eerste plaats. Maar het woord wat ook hier gebruikt wordt, kan in de taal van de Bijbel ook betekenen wederkeren in de zin van bekeren. En in dat woord wederkeren, om God de eer te bewijzen, vinden we in elk geval de echo meeklinken van bekering, van geloof. En dan raken we een heel wezenlijk punt wanneer het gaat om de werkelijke dankbaarheid. Wat is echte dankbaarheid? Weet u wat Luther zegt? En dat is precies zoals het Bijbels gezien gezegd moet worden. Hij zegt, ware dankbaarheid is dat ik klein onder de zegeningen van de Allerhoogste mij tot hem bekeer. Klein geworden onder de zegeningen van de Allerhoogste mij tot hem bekeer. Paulus zegt het met iets andere woorden, maar zakelijk hetzelfde. Weet ge niet, Romeinen 2 vers 4, dat de langmoedigheid en de goedheid en het geduld van God u tot bekering moet leiden. Dat je wederkeert omdat je God nodig krijgt. Wederkeert omdat je als een arme zondaar niet buiten God en niet buiten Christus kunt. Klein wordt onder de zegeningen van alle dag. Klein wordt onder de zegening vooral dat je het woord mag bezitten. Klein wordt onder alle blijken van Gods trouw en goedheid. En in dat licht ziet wie je bent voor God. En ziet wat je nodig hebt om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Wederkeren tot God. Gemeente, dat is mijn laatste vraag in de preek van deze middag. Is het zo dankbaar geworden? Dat u niet genoeg had aan de zegeningen. Maar dat u wederkeerde tot God. Dat u net als de verloren zoon misschien het zei. Ik zal opstaan en tot de Heere gaan en zeggen. Heere, ik heb gezondigd. Dat u terugkeerde klein onder de zegeningen. Heere, alhoewel mijn huis niet is bij God. Nochtans hebt u gezorgd. Wat een wonder. Als u terugkeert om diep in het stof God de eer te geven. Wat bent u goed voor zondige mensen. Kijk gemeente en dan zegt de Heer Jezus tegen hem. Uw geloof heeft u behouden. Dan krijgt deze Samaritaan veel meer dan alleen de genezing. Dan krijgt hij niet meer en niet minder dan het behoud zelf, dan de zaligheid zelf. Uw geloof heeft u behouden, niet alleen naar zijn lichaam genezen, maar ook zijn ziel gered en zijn tranen gedroogd, zoals de psalmdichter dat zegt. Uw geloof behouden, gereinigd van je zonde. Weet u waarom? Omdat de naam van deze Middelaar Gods en der mensen, Jezus is. Zo heeft die Samaritaan hem samen met de andere negen Melaatsen aangeroepen. Jezus. En de naam Jezus betekent wat? Zaligmaker of als u wilt behouder. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En deze zaligmaker verkondigt zichzelf hier in deze geschiedenis. Hij biedt zichzelf aan. Hij wil een zaligmaker zijn om mensen te leiden, om mensen te redden, om mensen te sterken en boven alles om mensen zijn genade uit te delen. Om ze te behouden van de zonde en redden van het verderf. Gemeente, zoek deze Heer. En als uw zonden u bezwaren en de onmogelijkheden zo groot zijn en de hulpeloosheid als u die inleeft, bedenken dan dat zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij is degene die de ene naam draagt, door welke wij moeten zalig worden, zegt de apostel. En denk dan niet te klein van de macht en van de genade van de Heere Jezus. Hij die de dood overwonnen heeft. Hij die de melaatsheid kon genezen. Zou hij niet bij machten zijn om uw en jouw ellenlange zonderegister uit te wissen met één woord van zijn almacht? Ja, wat meer is. Hij heeft alles doorstaan en doorleden wat nodig was. Om de schuld te betalen. Om de toorn te stillen. En om mijn laatste zondaars te reinigen van al hun ongerechtigheden. Denk dan nog maar even aan Jesaja 53. Dat ontzaglijke, indrukwekkende lied van de knecht des Heren. Want het is eigenlijk een psalmenlied. Daar staat dit in. Dat hij een man van smarten is geworden. Verzocht in krankheid. Krankheid, ziekte. En even verder, om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En weet u het nog? De plaag, dat is de melaatsheid. Jezus is als het ware een melaatse geworden. Uitgestoten van God en van mensen, gehangen aan het vloekhout. Opdat hij de melaatsheid van de zonde, opdat hij de schuld en de onbekeerlijkheid en de vijandschap, en noemt u het allemaal maar op, zou kunnen wegnemen. Hij heeft voor de zonde geleden als een melaatse, opdat melaatse genezing en vrede zouden vinden en het van zijn gezegende lippen zouden horen. Bezegeld en toegepast door de Heilige Geest. Uw geloof heeft u behouden. Gemeente, er is geen dankstond zo groot en zo heerlijk. Te midden van alle zegeningen die God gaf. Of dwars door de tranen van de vragen van uw leven heen. Als wanneer u dat mag ervaren. Door genade, ziende op hem, gered, gereinigd. Mijn krankheden, de krankheden, de ziekte van het hart, genezen. Ja, dan ga je zingen. Met die mijn laatste vallen aan de voeten van hem, God verheerlijken. Dan ga je zingen. Loof, loof mijn ziel met alle krachten, deze God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Amen. Heere, wij komen tot u. We hebben dat gezongen, dat machtige vers uit Psalm 103. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden, vergeet ze niet. Heere, u weet hoeveel we het vergeten zijn. Zou u het ons willen vergeven? Want wat een gebeden hebt u, niet alleen op de biddag, maar ook hele kleine persoonlijke gebeden. Wat een gebeden hebt u al niet verwoord. Als de kinderen baden zoveel avonden. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. En de volgende ochtend werden ze wakker, u hebt verhoord. En als zoveel keren misschien maar een zucht werd gebeden om hulp bij moeilijke dingen, u hebt gesterkt. En soms zo onverwacht, zonder dat we erom gebeden hadden, hebt u wonderlijk geholpen en gezegend. Heere, laten we het niet vergeten. Uw naam zij geëerd. Wil u het onderwijs in de preek van deze middag zegenen? Ook het ontdekkende en ontmaskerende onderwijs. We hebben het zo nodig, Heere. Want we leven zo rustig en zo makkelijk. Vaak zonder u. Schud u ons wakker. En als ons hart hunkert naar u en hoopt op u en dorst naar u. O, wil u geven dat die Messias, die Heere Jezus Christus, wiens naam uitgespeld staat over deze geschiedenis, die behouden kan en wil. Richt onze ogen op hem en leer ons te bidden. Te danken door hem, die de biddende en de dankende hoge priester is. Dank voor alles wat u gaf in deze dienst. Ga met ons, breng ons vanavond samen, als we vanuit een heel ander gedeelte van uw woord over het geheim van de dankbaarheid hopen te spreken. Wil u ook dan uw zegen geven. We bidden het, uw naam dankend, alleen in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 116, gemeente, het laatste vers. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.